Hallo lieve mensen en welkom bij aflevering 38 van de Country Bobcast. De plek waar we het walletje bij het schuurtje laten, het kaf van het koren scheiden en spijkers met koppen slaan. Mijn naam is Bob en het is vandaag dag 686 van de bezetting. Onlangs kreeg ik het verdrietige nieuws te horen dat het spookslot in de Efteling eraan gaat. En ja, is dat belangrijk? Nee, weet je, in principe niet. Maar ja, ik had daar altijd wel wat mee, weet je. Het had wel wat. Ik bedoel, het heeft echt een beetje een soort van... een beetje die vergane jaren 70 glorie, zeg maar. Die bij bepaalde oudere dingen tegenkomt. Ook hoe die zaal eruit ziet en zo. En met dat bruin en een beetje dat hout en zo. En ik weet niet, man. Het is knus of zo. Ik weet niet. Het is iets wat hoort bij een betere tijd, wat mij betreft. En misschien dat het daarom ook weg moet of zo. Omdat het gewoon te veel aan vroeger doet denken. Ik weet het niet. Sowieso de Efteling als geheel, weet je, is altijd een soort van... ja, troost geweest voor mij, weet je. Ik bedoel, ik heb toch een beetje een aparte jeugd gehad, zeg maar. Dus een beetje het hele land doorgesleept als kind. En door alle roerige jaren heen was er altijd de Efteling, weet je wel. En in de Efteling was er altijd een carnavalfestival en een diorama, een Fata Morgana en een spookslot. En dat spookslot, dat is dan binnenkort... binnenkort is dat niet meer. En er zal vast iets fantastisch voor in de plaats komen, hoor. Want ik moet zeggen dat... ik geloof dat ze eind jaren 90 of zo zijn ze een beetje begonnen met de boel opknappen en zo. Hè? De bepaalde dingen renoveren en vernieuwen en zo. En niet onverdienstelijk, hoor. Ik heb grote bewondering voor hoe... dat park toch uit de ogenschijnlijke dip is gekomen. En het is wat mij betreft een van de mooiste parken ter wereld, weet je wel. Sowieso beter dan Disneyland en al dat soort dingen. Maar tegelijkertijd is Efteling ook wel redelijk meedogenloos. En ik weet nog dat de Efteling wilde ooit ook de zogeheten diorama slopen. Het is, weet je, als je het bekijkt, het is ook een beetje achterhaald, weet je wel. En het trekt niet heel veel mensen aan. Het is een van de stilste plekjes in heel die Efteling. Maar het is wel, wat mij betreft, een soort van cultureel erfgoed haast, weet je wel. Ik bedoel, waar vind je dat, zeg maar? Gewoon wat in feite een soort van modelspoorbaan is... met weereffecten en dag en nacht en geluid en al dat soort dingen... gewoon echt een prachtige diorama. Ondanks dat het een beetje gedateerd is misschien... en een beetje muffig... was het toch ook wel een van mijn favoriete attracties in de Efteling. Maar ik bedoel maar te zeggen, het is wel echt iets bijzonders. En ze slopen het gewoon als het niet genoeg oplevert. En dat is dan, na veel protest is dat wel... teruggedraaid. Hè? Dus uiteindelijk hebben ze het maar niet gedaan. Maar het zal vast nog wel een keertje gaan gebeuren. Het is natuurlijk gewoon een bedrijf, weet je wel, uiteindelijk. Hè? En dan kan ik mijn nostalgie hebben en mijn warme gevoelens en zo. Maar ja, zij moeten gewoon geld verdienen. En dat, zij ze gegund, weet je wel. En dan denk ik ook wel eens van, goh, waarom kan leven in dit land niet gewoon wat meer zijn zoals de Efteling? Want ik vind bij vrijwel al die attracties, zeker als je zeg maar kijkt naar het Sprookjesbos, denk ik van, wauw, want die huisjes die zijn zo lekker knus. Dat komt ook deels omdat ze klein zijn, maar gewoon de inrichting en dat het een beetje in de natuur zit. Of tenminste, het is niet echt natuur natuurlijk, maar het is een park. Maar een natuurlijk-achtige omgeving, zeg maar. Waarom kan het leven niet meer zo zijn met kronkelende weggetjes en huizen met natuurlijke materialen en... In plaats van die rijtjeshuizen en die combi-bloks waar we dan in wonen, weet je. Ik zou zeggen van haal een beetje van die knussigheid en die gezelligheid eigenlijk. Haal dat gewoon een beetje uit de Efteling en strooi dat gewoon een beetje over heel Nederland. Dat lijkt me wel wat. En als ik een lapje grond zou kopen of zo, dan zou ik het ook een beetje zo inrichten. Maar ja, goed, dan zou je net zien dat de lokale schoonheidscommissie dat niet goed vindt of zo. Dan krijg je geen vergunning van de gemeente, weet ik veel. Maar dat zou mijn wens zijn in ieder geval voor de toekomst. Dat we het gewoon allemaal iets knusser maken hier zo. Maar dat spookslot, weet je, dat had altijd een hele gezellige sfeer, vind ik. Dat is een beetje raar misschien, omdat het gaat over, weet je, lijken en spoken en zombies. Maar ik weet niet, het lijkt me altijd wel leuk om gewoon eens een keertje achter die glazen wand te komen. En dan gewoon daar even gezellig een biertje te doen of zo. Ik weet niet, het heeft altijd iets knussigs of zo. Nou ja, dat kan ook jeugdsentiment zijn hoor, ik weet niet. Ja, en sowieso was de Efteling, een dagje Efteling, dat was altijd gegarandeerd een fijne dag. En dat heeft eigenlijk nooit teleurgesteld. En er zijn ook maar weinig situaties of weinig dingen waar je dat over kan zeggen. Weet je wel, dat een dagje dit is gegarandeerd een fijne dag of zo. Maar de Efteling was altijd was altijd goed. Wat het onderscheidt wat mij betreft van andere, hoe zeg je dat, recreatieparken of whatever, is gewoon dat gevoel van magie, weet je wel. En dat buiten ze ook uit. Ik bedoel, dat is ook gewoon hun selling point, weet je wel. Maar ik mis dat gevoel van magie, dat mis ik ook gewoon heel erg in het dagelijks leven. En zeker de laatste jaren, weet je wel. Ik weet als kind, weet je, vroeger was eigenlijk de hele wereld één groot sprookjesbos. En dat je gewoon met verwondering naar dingen keek. En dat je een gevoel van geborgenheid hebt, wat nu gewoon niet haalbaar is of zo. Ik bedoel, toen was het gewoon gewoon magisch. Ik weet niet, het is moeilijk. Het is moeilijk uit te leggen. Waarschijnlijk denk ik ook van, ja, wat zit je nou te raaskallen? Maar goed, laat maar. Maakt niet uit. Ambulance. Maar ja, ik denk die tijden zijn voorbij. Ik bedoel, ik heb nou ook niet echt een behoefte meer om er naartoe te gaan of zo. En laten we eerlijk zijn, ik kom er waarschijnlijk niet eens in. Want ze werken daar ook met die QR-codes, weet je wel. Dus dat is waar, eenmaal. Hè? Maar ja, god, ja, weet je, waar, hoe kom ik daar nou op? Kijk, wat ik al zeg, het was een soort van stabiele factor, zeg maar, in een redelijk onvoorspelbaar leven, weet je wel. En het was een soort van anker eigenlijk, weet je wel. Zo noem ik dat dan, een soort van verbinding tussen heden en verleden. En ja, ik bedoel, een anker, dat kan een plek zijn, dat kan ook een voorwerp zijn of een mens, maar in ieder geval iets wat je gewoon aardt, als het ware. En ik zal het waarschijnlijk gewoon achter me moeten laten. Zo van, dat is geweest en dat komt nooit meer terug. En zo heb ik de afgelopen maanden wel meer ankers moeten laten vieren, weet je wel. En misschien is het ook wel goed. Ik weet het niet. Ik bedoel, enerzijds is het fijn dat een anker je soort van op je plek houdt. Letterlijk en figuurlijk. Maar op het moment dat je de ankers laat vieren, dan ben je ook vrij om gewoon de wijde wereld in te varen, weet je wel. Dus het heeft voor- en nadelen. Ja, niet dat ik zeg maar per se op mijn plek zou blijven vanwege de Efteling of zo, maar gewoon het was toch een soort van constante eigenlijk. Maar ja, goed, genoeg gezeik over de Efteling. ik heb slecht nieuws als je een beetje kronkenmoe bent. Want Ja, zoals ik het nu zie, gaat het ons nog jaren en jaren bezighouden. Weet je, ik bedoel, we zijn hier voorlopig nog niet. We zijn hier voorlopig nog lang niet over uitgeluld. If ever. Volgens mij hebben ze het hier over 100 jaar nog over. Dus ja, bok voor je, weet je. Onlangs heb ik alle cijfers op een rijtje gezet van 2020 en 2021. Dat staat allemaal keurig in tabelletjes. En aan de hand van die tabelletjes heb ik grafiekjes gemaakt. En die hoop ik vandaag of morgen te publiceren. Ik moet nog even kijken of het allemaal wel af is, of het wel echt helemaal af is, zeg maar. Maar ja, daar kun je dan op verheugen als je dat. Als je een soort van early access wil hebben, dan raad ik je aan om mijn Discord-server te joinen. De uitnodiging die staat in de omschrijving. Maar ik zal er te zijner tijd, daar heb ik even de tijd voor nodig hoor. Maar dan zal ik er ook een presentatietje van maken. En die zal niet op YouTube komen. Die zal op Odyssey, BitChute, in ieder geval Alttech. Want ja, YouTube, daar heb ik dan wat dat betreft geen vertrouwen in. Dus maar dat zit er allemaal aan te komen. Ja, het was weer nog een ambulance. Misschien is het wel dezelfde, maar ja. Maar het was een beetje een kronke zware week in principe. Een hoop gezegd en geschreven door diverse outlets. Er zijn natuurlijk, volgens mij zijn er zelfs twee persconferenties geweest of zo, maar. Hoe het ook zij, ik drop wederom een link naar de nabeschouwing van de persconferentie in de omschrijving. Want dat was, ja, het was wederom een interessante uitzending. En kijk, ik zit hier niet om mezelf te promoten of zo, weet je wel. Dus ik vind het helemaal niet erg om te linken naar andere partijen die grotendeels op dezelfde lijn zitten, weet je. Ik bedoel, het gaat erom dat wij met z'n allen dit systeem tegengaan en strijden voor onze vrijheid en zo, weet je wel. Dus dat is wat telt. Ja, en wat dan uit die persconferentie naar voren kwam. De afpersconferentie was de zogenaamde versoepelingen. Oftewel, we worden, zeg maar, de komende weken of maanden of zo, worden we iets minder hard anaal genomen. Dus dat is fijn, weet je wel. Ik bedoel, ja, ze zeggen dat de horeca weer open mag tot 10 uur. Joepie de poepie. Lekker gezellig ook, weet je wel. Met je mondkapje op en je QR-pas, code, kutding en allerlei instructies waar je moet gaan staan en zitten. Jee, weet je, daar hebben we echt zin in. Fuck that, weet je wel. Volgens mij ga ik ook gewoon nooit meer naar de horeca, weet je. Nou ja, sowieso, binnen nu in een paar jaar is nagenoeg alle horeca failliet. Als dat zo doorgaat. Dus dan valt er ook niks meer te horeca-en. Ja, ik vind een mooi voorbeeld. Vind ik van, ik fietste laatst langs een café en er hing op iedere deur een briefje met de QR-code gereed. Een uitroepteken erachter ook nog, hè. En dan denk ik van, joh, val lekker dood met je QR-code, met je kutrestaurant. Zak even door je kruis, joh. Ja, daar heb je toch geen zin in? Ik heb er geen zin in, hoor. Pleur op. Het is net als wat ik vorige week zei over die winkel. Of was het de week daarvoor? Nou ja. Maar kijk, als jij jouw establishment. Als jij je tent inricht als een soort van fucking concentratiekamp. Dan moet je niet raar opkijken als niemand zin heeft om er te komen, weet je? Nou ja, goed. Ze zoeken het allemaal maar uit met de kutzooi. En ja, die versoepelingen, weet je. Het is gewoon weer een soort van slap en tikkel verhaal, weet je. Ik bedoel, dan word je eventjes. Eventjes geaaid, zeg maar. En de volgende keer krijg je weer een pets op je neus. En ze flikken ze dat nou al 2 jaar. En ik trap er ook gewoon niet meer in. Of tenminste, ja. Ik was er sowieso niet heel erg van onder de indruk van die methode. Maar ja, als je daarna nog intrapt van, oh jezus, alles gaat weer open. Joepie, weet je wel. Nou, dan ben je echt wel een special kind of retard, gewoon. Ja, en wat ik verder nog kan aanraden, dat is het weekoverzicht van Virus Waarheid. Die zal ik ook even in omschrijving droppen. Ik bedoel, wat ik wel mooi vind aan die weekoverzicht is dat je gewoon. Ja, het is gewoon een blik op het nieuws eigenlijk. Maar dan ook met een stukje achtergrond en zo. En ja, wat ik zo wonderlijk vind, want ik kijk die eigenlijk bijna iedere week. En wat ik zo wonderlijk vind is dat. Ja, net als je denkt dat het niet erger kan eigenlijk, dan kan het nog veel erger. Ik bedoel, het is gewoon het is gewoon een soort van ja, marveling at the beast, weet je? Gewoon je verwonderen over hoe fout het allemaal is en hoe corrupt en crimineel, weet je wel? Dat is echt, ja, ongelooflijk. En wat dat betreft kan ik een ander item van Viruswaarheid ook aanraden. En ook die zal ik linken. Dat is het Juridisch Weekjournaal van 25 januari. Dat is dan met Jeroen Pols en die, ja, zullen we zeggen, gezellige dame. Hoe heet ze nou? Marie-Louise of zo? Ja, die is wel fun volgens mij. Maar goed, maakt niet uit. Die nemen eigenlijk met z'n tweeën. Ook het nieuws door, maar weer een beetje een soort van ander nieuws. Het gaat dan meer om beleidsstukken en alles wat daar achter zit. En ja, kijk, ze kunnen eigenlijk gewoon in een uurtijd heel inzichtelijk maken, heel duidelijk maken dat wat er nu aan de hand is, ja, wat er al 2 jaar aan de hand is eigenlijk, is dat het gewoon één grote staatsgreep is. En dat vrijwel alles wat er gebeurt in strijd is met allerhande wet en regelgeving en internationale verdragen en noem het allemaal maar op. Daar heb ik het al vaker over gehad. Maar ja, weet je, misschien omdat wat. Maar misschien ja, kan je dat wat. Kan je daar een beter beeld van krijgen wanneer je het systeem gewoon ziet als een soort van persoon. Hè? Want. Het systeem, het establishment, de technocraten, of hoe je ze ook wil noemen, ja, het is een verzameling van clubjes en mensen waarvan sommigen menen dat ze boven de wet staan, dat ze immuun zijn.
Diplomatic immunity.
Maar ja. Dat zijn ze wat mij betreft niet. Dat kunnen zij wel denken, maar dat zullen we dan nog wel eens zien. Ik bedoel, ik persoonlijk ja, denk ik dat we niet alleen een Nuremberg 2.0 gaan krijgen, maar ook een 3.0, een 4.0, een 5.0. En net zo lang totdat ze allemaal achter tralies zitten of weet je wel. Ik bedoel, dit moet gewoon echt stoppen. En als je dan al die poppetjes en al die clubjes, zeg maar, al zou je dat zien als gewoon één persoon, één iemand, dan zou die ene iemand zich schuldig hebben gemaakt aan chantage, oplichting, omkoping, machtsmisbruik, afpersing, gijzeling, geestelijke en lichamelijke mishandeling, diefstal, samenzwering, sabotage, corruptie, landverraad, volksverraad, intimidatie, verduistering, dood door schuld, criminele nalatigheid. En jokken. En dan ben ik er vast nog wel een paar vergeten. Maar ik bedoel, dat soort misdaden en misdrijven en noem het allemaal maar op, dat mag gewoon niet onbestraft blijven, weet je wel. En dan zeg ik weer, weet je wel, sorry hoor. Maar ja, kijk, zij weten dat ook, hè. Ze weten dat ze dat hebben gedaan en nog aan het doen zijn. En ze weten ook dat als ze niet ja, volledig. De volledige macht grijpen, dat ze dan voor het blok gaan. Dus voor hun is het erop of eronder. En ja, voor ons in principe ook. Weet je wel, want of we gaan een 1000 jaar durende vrede tegemoet, of we gaan een 1000 jaar durende tirannie tegemoet. En ja, daarom, weet je, we zijn hier voorlopig nog niet over uitgepraat. Ik bedoel, ik ben hier binnenkort wel over uitgepraat, want dan heb ik gewoon mijn zegje gedaan. Maar dit hele, ja, deze hele film gaat gewoon nog decennia duren. Wat ja, best wel klote is eigenlijk. En ook ja, het idee dat mensen gevrijwaard zijn van schuld. Wanneer ze zeggen van ik deed alleen maar wat ik moest doen of zo. Of ik handelde in opdracht, weet je wel. Dat, ja, die vlieger gaat niet op gewoon. Dus ook de mensen die een soort van schoorvoetend mee zijn gegaan in dat hele verhaal. Ook die zullen terecht staan uiteindelijk. Ik kwam al een goed artikel tegen een tijdje terug van Herstel de Republiek. Ook die zal ik even in een omschrijving gooien. Maar daar gaan ze wat uitgebreider in op het idee van dat handelen in opdracht gelijk staat eigenlijk aan een volledige schuldbekentenis. Dus dat raad ik je wel aan om eens een keertje te lezen. Zeker als je zelf handelt in opdracht, dan is het misschien wel eens goed om te weten wat je te wachten staat als je niet snel tot inkeer komt, weet je. Maar ja, wat legaliteit betreft of wettelijke zaken. Ik kijk af en toe wel eens wat dingetjes uit de Tweede Kamer en zo. Vooral van FVD, want ja, dat is eigenlijk de enige partij momenteel die ook maar enigszins met vrijheid bezig is. En bij vrijwel ieder punt, vrijwel ieder punt wat ze inbrengen, komen diezelfde trutjes weer klagen dat de FVD zo. Dat de FVD handelt in strijd met de wet of zo, of in strijd met de grondwet of weet ik veel wat. Er kwam laatst zo'n heks van Volt, die kwam iemand van FVD afvallen. Dat wat je zegt, nou, dat is nou in strijd met artikel 22 van de grondwet. En in dit heilige huis en bla bla bla. En ik denk, come on, bitch. Alles wat zeg maar de afgelopen 2 jaar gebeurd is in strijd met de grondwet. En dan zou die ene gozer van de FVD, die zou dan zo kwalijk. Dus dat is ineens allemaal zijn schuld. Ik denk, ja, doe even normaal, joh. En dat zie je steeds. Dat is in strijd met het verdrag, bla bla bla. En ik denk van ja, alles wat jij de afgelopen 2 jaar hebt lopen stemmen ook, weet je wel. Dus neem je moeder in de maling. Hè? Take your mom in de mailing. En dat zag je dus ook in dat juridische weekjournaal. Dat eigenlijk de overheid wist. Dat stond gewoon zwart op wit. Ze wisten aan de hand van hun eigen adviseurs en experts en zo, dat de maatregelen die ze hebben doorgedramd meer kwaad zouden doen dan goed. Dat is gewoon bekend. Dat echt serieus. Dat hebben ze het over kwalies. En dat zijn in principe, god, hoe noemen ze dat? Wat was dat ook weer de definitie van? Een kwalie, dat is een levensjaar in goede gezondheid of zoiets. Het is gewoon een goed levensjaar eigenlijk. Hè? Dus dat je niet aan het aftakelen bent of half dood of zo, maar gewoon een gezond levensjaar. En ze wisten van tevoren al dat hun beleid een hele hoop kwalies gingen kosten. En dus dat is gewoon een soort van meeteenheid eigenlijk die ze hanteren. En daar hadden ze het in. Die uitzending van Black Box hadden ze het daar ook over. En dat maakt ze gewoon extra schuldig. Kijk, als ze het nou niet weten, dan zijn ze alsnog schuldig. Want dan heb je het dus over een soort van criminele nalatigheid of zo. Of criminele incompetentie. Maar ja, dat is vanuit hun positie is dat gewoon geen excuus. Maar dat was het niet. Het was gewoon kwade opzet, weet je. Ze wisten het en toch deden ze het. En daar zullen mensen voor moeten boeten, hoe dan ook. Maar goed, dus het schijnt dat er versoepeld gaat worden. Dat is mooi. Maar we kunnen voorlopig niet relaxen, weet je. We kunnen niet ontspannen en denken dat alles wel weer goed komt en zo. We zullen iedere centimeter speelruimte die wij krijgen, zeg maar, die zullen we echt optimaal moeten benutten om te preppen, weet je, voor te bereiden op wat komen gaat. Om te netwerken, actie voeren, aanklagen, weet ik veel. Ik bedoel, wat je ook maar kan doen. Ieder beetje ruimte wat je krijgt, moet je echt opeisen en uitbuiten, weet je wel. Want kan niet uitsluiten dat zeg maar wat nou de afgelopen 2 jaar is gebeurd, dat gewoon een voorbereiding is geweest voor iets nog veel ergers. Hè? Ik bedoel, ze hebben het al vaak gehad inmiddels over klimaatlockdowns en zo. Dan moet ik wel zeggen dat een klimaatlockdown gunstiger klinkt dan zeg maar wat we de afgelopen tijd hebben gehad. Dat je in ieder geval niet die dreiging hebt van injecties en shit, weet je wel. Ja, ik bedoel, kijk, ik heb liever een beetje honger of zo dan dat ik gif in mijn aderen gespoten krijg, weet je. Of tenminste in mijn aderen, in mijn lijf. Maar alsnog, hoeven we ons daar niet op te verheugen of zo, op klimaatlockdowns. Of, wat ik al zei, dat ze dan misschien iets nog veel ergers gaan lanceren. Een of andere, weet ik veel, airborne ebola of zo. Of dat ze mijn kernwapens gaan lopen smijten, weet ik veel. Ja, we moeten wel alert blijven. Hè? Ook al is het misschien van de zomer dan bijna normaal of zo. We mogen niet verslappen. Ik bedoel, dit moeten we gewoon niet vergeten. We moeten het niet vergeven, want anders dan blijven ze aan de gang. Ik bedoel, een versoepeling betekent niet dat het voorbij is of zo. Het, eigenlijk is het pas voorbij wanneer al die gasten zijn opgepakt en berecht. En ja, wat dat betreft, ik keek vroeger veel achtergrondprogramma's. Toen ik nog een tv had, of tenminste toen ik nog een tv-abonnement had. Ik keek heel graag naar Nova, Zembla en Andere Tijden, Brandpunt. Allemaal van dat soort actualiteitenprogramma's. En wat je daar heel vaak ziet, of zag in ieder geval, dat was haast een soort van meme geworden eigenlijk. Dat je dus een interview ziet met gepensioneerde politici die dan een beetje een soort van beschaamd terugkijken op hun handelen in crisis, weet ik veel. En zo'n interview, dat was dan een soort van goedmakertje of zo, of een excuus, of een, hoe noemen ze dat, een mea culpa of zo. Dan hebben ze uitgesproken dat het eigenlijk allemaal een beetje bullshit was en dat ze eigenlijk toch niet helemaal goed hebben gehandeld en dat ze het graag anders hadden gezien. En ja, dan moeten wij het allemaal maar weer goed vinden als volk. Je ziet dat in Amerika, zie je dat dan bij Oprah. Hè, dan heeft een celebrity, die heeft dan iets stouts gedaan en dan heb je zeg maar de media ophef en dan is het even stil. En dan, ja, na die stilte gaan ze bij Oprah zitten en dan gaan ze het allemaal uitleggen, zich verontschuldigen. En dus het is gewoon een ding, zeg maar, wat de media faciliteert. Maar van dit drama ook zoiets gaan krijgen dat dan de jongen bij Andere Tijden zit of zo. En dat hij dan zegt van ja, weet je, het was eigenlijk niet helemaal goed van ons dat we dan iedereen maar thuis hebben opgesloten. En het was eigenlijk, ja, die prik die deed inderdaad toch wel meer kwaad dan goed. Maar ja, dat wisten we toen niet. En is toch jammer allemaal. En nee, weet je, dat gaan we niet doen. Ze mogen er echt niet meer wegkomen. En als ze dan toch zo'n interview willen geven, zo'n soort van televisie, mea culpa, whatever, dan doen ze dat maar van achter de tralies en niet in vrijheid. En ja, de ware omvang van dit hele schandaal, dat zal in zeg maar de komende jaren zal zich dat ontvouwen, als het ware, als een soort van roliekit of zo. Want ja, ze houden gewoon zoveel achter, weet je wel. En dat zal, naarmate de tijd verstrijkt, zal dat steeds meer uitlekken. Waarschijnlijk is het nog veel erger dan we ooit hebben gedacht. Echt hoor. Ik zag een tijdje terug, zag ik een artikel over een notule die ze 25 jaar lang geheim hebben gehouden vanuit de overheid. Dus dat kan je dan in zekere zin een doofpot noemen. Goed, kennelijk heeft de overheid dat recht of zo om bepaalde dingen geheim te houden. Maar wat hebben ze nou die 25 jaar lang geheim gehouden? Notulen over het groene boekje. Weet je wel, met zeg maar de nieuwe regels voor de Nederlandse taal. En de kop van het artikel is: kabinet maakte zich grote zorgen over spelling pannenkoek. En dat hebben ze dan 25 jaar lang geheim gehouden. Dan moet je nagaan wat ze verder nog geheim houden. Weet je wel, wat ze dan echt niet willen laten weten aan mensen. Dat daar lusten de honden geen brood van waarschijnlijk. Maar ja, goed, ik ga er zo nog even over verder. Maar ik zal eens even muziekje erin gooien. Gewoon slight change of pace. En dan kom ik zo bij jullie terug. Ja, dus wat ik al zei, het is belangrijk dat we stevig gaan inzetten op preparedness, op prepping. Als je nog niet begonnen bent, dan is nu toch wel zo'n beetje het moment, zeg maar. Nu kan het nog, dat zeg ik steeds. En over een maand of over 2 maanden, 3 maanden kan het misschien niet meer. En als je zegt van ja, ik vind het overweldigend of zo, weet je, ik vind het eng om nu nog te beginnen, of want het heeft toch allemaal genut. Het enige wat ik kan zeggen is van ja, je kan beter 1 blikje bonen hebben dan geen blikje bonen. Hè? Dus ook al heb je maar een heel klein beetje extra voorbereiding gedaan, dan ben je toch al een heel eind, hoe dan ook. Het kan net het verschil maken. En wat dat betreft heb ik onlangs de Discord-server een beetje vernieuwd. Ik heb er wat nieuwe categorieën ingegooid en ook al categorieën weggehaald die misschien een beetje dubbelop waren of niet zo populair. Het is helemaal klaar voor een gemeenschap in principe van mensen die zich graag willen voorbereiden op karige tijden. Maar ook op goede tijden, weet je wel. Ik bedoel, wie weet wat er allemaal voor moois uit kan komen. Dus maar goed, als je geïnteresseerd bent in die materie, of je wil gewoon een beetje ouwehoeren met gelijkgezinden, dan raad ik je aan om gewoon die Discord-server te joinen. De uitnodiging staat zoals eerder gezegd in de omschrijving. Wat ik probeer duidelijk te maken op verschillende manieren, maar wat is een soort van centraal thema wat steeds terugkomt, omdat ja, volgens mij daar gewoon de kern ligt van het geheel. Helaas ja, resoneert het niet helemaal, geloof ik, maar ik blijf het toch zeggen. Kijk, voor zover je waar we nu in zitten een oorlog kan noemen, zeg maar, is het een asymmetrische oorlog. Hè? Ik bedoel, het is geen klassieke oorlog in de zin van dat je 2 legers tegenover elkaar hebt. Je hebt niet eens een leger en opstandelingen. Er is eigenlijk niet eens noemenswaardig geweld. Ik bedoel, ja, oké, er worden mensen van veldjes afgeknuppeld. Maar ja, je wordt niet standrechtelijk geëxecuteerd of zo, weet je, nog niet in ieder geval. Dus het is gewoon een oorlog als geen ander. Het is een asymmetrische oorlog. Het is een wereldwijde asymmetrische oorlog. En het stoelt gewoon zuiver op psychologie. En daarom kom ik steeds terug op die psychologische elementen van het hele verhaal eigenlijk. In de maatschappij. En want kijk, het punt is, ze vallen onze psyche aan, weet je wel. Dus als je je wil weren, dan moet je je psyche wapenen, als het ware. Daar vindt de oorlog plaats, in onze eigen hoofden, weet je wel. Daar is de manipulatie. Dat ze dan, zeg maar, concrete dingen doen, zoals winkels sluiten. Ja, oké, maar mensen laten hun winkel ook sluiten omdat ze gewoon onder invloed zijn van psychologische oorlogsvoering. Hè, dus als je die oorlog wil winnen, dan is dat het front, de psyche eigenlijk. Het is een onconventionele strijd en die vraagt om onconventionele middelen. Zo simpel is het gewoon. Kijk, ik hoor bijvoorbeeld regelmatig geklaag van jongeren, en terecht hoor, dat die dan op een mbo zitten of een hbo een college, zoals dat dan tegenwoordig heet. En dat ze daar als onderdeel van hun opleiding allerlei geflipte shit moeten aanhoren, weet je wel, over diversiteit en SDG's en dat ze eigenlijk niet kunnen afstuderen zonder geïndoctrineerd te worden. Dat zit heel diep verpakt in allerlei lezingen en opdrachten en projecten en zo. En plus natuurlijk al die corona-maatregelen die ze nog moeten ondergaan. Ik vind het heel vervelend voor ze, weet je wel. Ik bedoel, dat is wat mij betreft gewoon een vorm van misbruik. Misbruik van jongeren eigenlijk. Ik hoor dat en ik snap dat. Dat is hartstikke kut. Het is waardeloos, weet je. En dat moet echt stoppen. Maar ja, ik denk wel dat stap 1 in het stoppen van dat hele verhaal is dat studenten zich gewoon wat meer gaan gedragen als kritische consumenten, weet je wel. Kijk, zo'n opleiding, ik geloof dat dat deels wel wordt gefinancierd door de overheid, maar het is bepaald niet gratis. Je moet gewoon je collegegeld betalen, plus dat je nog allerlei onkosten moet maken om die lessen te kunnen bijwonen, zij het digitaal of fysiek. Dus ja, je bent als student ben je gewoon de opdrachtgever, de klant, zo je wil. En ja, je betaalt gewoon een kankerhoop geld voor een kutdiploma, weet je wel. Dus ja, eigenlijk zou de student, in dit geval dus de opdrachtgever of klant, ook moeten bepalen waar ze voor betalen. Wie betaalt, bepaalt. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. En dat zou je als student zou je dat gewoon moeten internaliseren. Dat je zegt van, ho eens even, jij werkt voor mij, ik werk niet voor jou. En ik snap dat dat moeilijk is, zeker als je er alleen voor staat in de klas of op je school of whatever. Maar we moeten wel eventjes het walletje bij het schuurtje laten, weet je. Het is niet zo dat het een gunst is of zo dat jij daar mag zijn. Je bent gewoon een betalende klant, weet je wel. Dus gedraag je ook als zodanig, zou ik zeggen. Dus maar ja, zo zullen we meer van dat soort we zullen wat een beetje moeten gaan omdenken, zeg maar. Niet altijd maar zo slaafs en zo onderdanig zijn. Ja. En we zullen ook op andere manieren naar onszelf moeten kijken, maar ook dat is ook dat is lastig. Ik heb gemerkt de afgelopen maanden dat een hele hoop mensen, ik denk zelfs een meerderheid van mensen, gewoon niet of niet in staat is tot zelfreflectie of niet bereid is tot zelfreflectie. En het probleem is een beetje van, je kunt een ander niet veranderen, weet je wel. Je kan dat niet afdwingen of zo. De enige die je kan veranderen, de enige waar je echt controle over hebt of controle over kan hebben, dat ben je zelf. Maar ja, mensen zijn zo angstig eigenlijk voor zelfreflectie dat ze soms nog liever 100.000 mensen over de kling jagen dan dat ze gewoon eens een keertje in de spiegel kijken. En ja, in de spiegel kijken dan is afvragen of ze misschien niet dingen anders moeten gaan doen of zo. Of dat ze zich anders moeten gaan opstellen of andere keuzes moeten maken. Hè, dus Het zou toch mijn... Kijk, ik ben me er dus van bewust dat ik dat niet kan afdwingen bij anderen. Maar ja, ik verzoek je vriendelijk. Ik moedig je aan, weet je, om ook gewoon eens te kijken naar je eigen aandeel in dit hele verhaal. Van ja, goh, wat zou ik nou anders kunnen doen? Of wat had ik nou beter kunnen doen? Of maak het gewoon wat dat betreft persoonlijk. Hè? Maar ja, goed, terugkomend op het establishment. Ik kwam laatst een stukje tegen van Jensen over de Schwabjugend. Dat was wel interessant. Ik weet je, het is altijd een beetje ik heb altijd een beetje gemengde gevoelens over zijn show, weet je. Dat is niet helemaal mijn ding, maar ja, ik vond op zich het stukje vond ik wel interessant. Dus ik zou heel veel stukje laten horen.
Dat deze man aan het touwtje strekt in de wereld is ongelooflijk. Dat we luisteren naar deze psychopaat. En ik zei net dat Vanity Fair, dat is een tijdschrift, een oud interview, een oud heel stuk over Klaus Schwab heb ik gelezen. En weet je, deze man is zo gek. Deze gasten denken echt namelijk, we creëren de chaos, we nemen alles over. En dan komen wij als verlosser, komen wij naar binnen. En dan zal de hele wereld onze overheid en ons gaan ons zien als helden. Je zoals in een film. Dat de laatste persoon die uiteindelijk iedereen verslaat, die wordt gezien door de mensen die nog leven als de held. Zo zien zij dat. Want hij zegt letterlijk in dat artikel. Hij zegt, of hij werd gequote, dat mensen in zijn omgeving, dat Klaus heel vaak tegen mensen in zijn omgeving zegt, dat hij verwacht de Nobelprijs voor de vrede te winnen in de toekomst. Dat gaat gebeuren. Hij is er zo van overtuigd, ik krijg de Nobelprijs voor de vrede. Deze gasten denken echt dat het daarna dat ze alles kunnen controleren. Dat ze alles. Dat ze gezien gaan worden op het eind. Als zij alles verwoest hebben. En dat ze als de verlosser binnenkomen. Dat mensen gaan applaudisseren. En daarom is het zo belangrijk om te zien wat ze nu allemaal aan het doen zijn. En wat ook shocking is. En het mooie is dat ze gewoon ervoor uitkomen. Dat ze gewoon zeggen. Alleen we moeten daarop blijven focussen. We moeten blijven exposen. Want anders verdwijnt het. Een aantal jaren geleden werd Schwab ook geïnterviewd. Door een griezelige gast, David Gergen. Bij zoveel presidenten was hij senior advisor of weet ik veel wat, of chief of staff was hij ook van. Het is een griezel. Een griezel van een gast. Daar werd hij geïnterviewd op zo'n podium. En luister eens naar wat Klaus zegt. Dus hij heeft net gezegd dat iedereen zit erin. De maatschappij, de alle grote bedrijven, religieuze leiders, de media. Iedereen in dat World Economic Forum. Iedereen participates. Maar het belangrijkste is natuurlijk, je moet die politici hebben. En de juiste mensen moeten op de positie zitten, zodat jij je plan kan doorvoeren. Want dat blijft onze grote vraag toch. Hoe kunnen deze gasten in vredesnaam dit allemaal doorvoeren, uitvoeren? En dat ze staan voor te liegen. Ze staan ons voor te liegen dag in dag uit over het mooiste woord, dit virus. Het gaat maar door. Ze zijn een plan aan het uitrollen. Ze vertellen ons niet wat het plan is. Maar ze staan daar avond en avond, dag na dag. Rutte staat daar met een gladgestreken gezicht. Staat hij dat allemaal gewoon die leugens te vertellen. Alsof het hem niks interesseert. Ze werken aan een plan. Ze zijn gezamenlijk werkend aan een plan. En hoe kan je dat nou allemaal coördineren? Nou, het leidt allemaal weer naar Klaus Schwab.
Merkel, even Vladimir Putin en so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets.
Dus ja, dat ging weer eventjes over het WEF en Schwab en zo, weet je wel. Wat ik nou al van meerdere mensen heb gehoord, is dat die club heel erg bezig is met wat ze dan noemen het narratief. Hè? Dus het verhaal, zeg maar, wat wij elkaar en anderen vertellen over de wereld en zo. En hoezeer zij bezig zijn eigenlijk het narratief te bepalen. En als wij willen dat de zaken erop vooruit gaan, dat wij dan zelf het narratief moeten gaan bepalen. Dat er van alles aan gedaan wordt om ons dat onmogelijk te maken eigenlijk. Hè? Dus bijvoorbeeld die verdeel- en heerstactieken en al dat soort vervelende gedoe. Maar het komt er eigenlijk op neer dat als wij de hearts and minds willen winnen, zo gezegd, dan zullen wij gewoon een beter verhaal moeten verzinnen voor mensen om te volgen. Dus wij moeten ons eigen narratief gaan opstellen. En het is pittig, want je zou denken dat dingen als vrede, vrijheid, zelfbeschikking, Dat gewoon een instant win is. Maar een hele hoop mensen die trekt dat kennelijk niet aan of zo. Ja. Dus wat kan je verder nog zeggen? Ik bedoel, ik weet dat massa's die houden van winnaars, weet je. Die houden van sterke figuren. Dus dat is iets wat je dan moet uitstralen. Dat je aan het winnen bent en dat je krachtig bent, weet je wel. En dan... Ja, dan kan je een hoop mensen aan je binden, zeg maar. En dat is ook de reden trouwens dat je zo vaak mensen hoort die zich aangetrokken voelen tot de islam. Want kijk, je kan zeggen wat je wil van de islam, maar ze krijgen wel shit gedaan, weet je wel. En het zijn volgens bepaalde metrics, volgens bepaalde maatstaven, zeg maar, zijn het wel degelijk winnaars, weet je. Ik bedoel, zij krijgen alle kinderen. Zij krijgen alle moskeeën en die krijgen ze nog vol ook. Zij krijgen alle toeslagen en uitkeringen, subsidies en weet ik veel. Dus volgens bepaalde maatstaven kan je stellen dat het winnaars zijn, weet je wel. Ik zelf... voel me niet aangetrokken tot die tot dat geloof of die ideologie of whatever. Maar ja, het is gewoon iets om over na te denken, weet je. Dat ja, jezelf presenteren als slachtoffer en als verliezer en zo. Dat ja, daar ga je de oorlog niet mee winnen. Dus ja, en ja, het is ook met, weet je, je merkt ook gewoon dat mensen, dat er een bepaald percentage van de bevolking is, wat het gewoon kennelijk fijn vindt om onderdrukt te worden en bang gemaakt te worden. Wil dat zeggen dat je dat dan maar moet gaan doen, mensen onderdrukken en bang maken? Ja, ik vind persoonlijk van niet. Maar ja, ik observeer het gewoon, weet je, dat mensen kicken erop gewoon om ja, het is een beetje een soort van sadomasochistisch iets of zo. Ik weet niet. Wat dat betreft, ja, werd er laatst op geattendeerd eigenlijk door die Bergsma, weet je, Sietske Bergsma, dat een hele hoop van wat we te zien krijgen en waar we mee te maken hebben momenteel, het heeft ook een soort van bondage, een soort van sadomasochistisch element, weet je, er zit iets funzigs aan, iets seksueels. Ze had het dan over die injecties, hè? Dat het eigenlijk een beetje kink is. Hè? Dan zie je zo'n blote arm en dan moet dan een naald in, weet je wel. Dus die arm wordt ontbloot en die wordt dan gepenetreerd, weet je wel, met een naald. En het is inderdaad een soort van vuig seksueel element wat erin zit. En ik heb dat ook al van andere mensen gehoord, hoor. Ook met die mondkapjes, weet je, dat die mensen als een soort van gimp in de supermarkt lopen met zo'n ding op hun mel. Dat zit er echt wel in. En ook, ik heb natuurlijk wel wat nieuws meegekregen vanuit de mainstream, meestal indirect, maar dat ze dan steeds maar die tests laten zien, dat is ook zo. Ja, het is net alsof je iemand gedwongen naar porno laat kijken of zo, weet je, dat beetje grooming-achtig. Dat je dus echt, zeg maar, zo'n stok in een neus ziet gaan, maar dan ook echt diep, weet je wel. En dan lekker rond wrikken en ook nog in die mond, weet je wel. In die, ja, het heeft te maken met het binnendringen van lichamen en ook holtes. Vies. Het is gewoon vies. Ik bedoel zelfs, het is ook niet nodig, zeg maar. We weten allemaal hoe een injectie eruit ziet. En om dat dan steeds te laten zien, dat is gewoon onderdeel van de propaganda wat mij betreft. Maar ja, mensen, en dat is dus ook een beetje die kick, denk ik, die mensen ervan krijgen. Dat er gewoon een soort van seksueel element aan zit. En als jij je daarin herkent in dat beeld, dan zou ik zeggen, zoek hulp, weet je. Laat je nakijken, want dat is niet gezond. Stop ermee. Ja, goed. Waar ik een beetje mee zit, hè, er wordt nu de indruk gewekt dat we aan het afbouwen zijn wat maatregelen betreft. En dat het narratief uit elkaar valt en dat we weer een beetje teruggaan naar normaal of zo. Maar even los van de vraag of dat nou zo is of niet. Waar ik mee zit is dat ik heb niet, nog steeds, zeg maar, na 2 jaar niet echt het idee dat wij, hè, de strijders voor vrede, rechtvaardigheid en vrijheid en zo. Maar ik heb niet echt het idee dat wij nou het narratief bepalen. Weet je, dat wij nou de agenda aan het uitzetten zijn. Of dat wij nou agenten zijn of acteurs of hoe je het ook wil noemen. Het is nog heel veel reactionair eigenlijk, hè? Dus dat men zet dan de agenda uit, men ageert en wij reageren. Dus het is altijd maar, de actie zit altijd bij het establishment en de reactie zit altijd bij ons. En dat zou, als we dit willen winnen, zou dat omgedraaid moeten zijn. Dan moeten wij de agenda gaan uitzetten. Wij moeten het narratief gaan bepalen. En dat, dat idee heb ik nog steeds niet echt, dat wij zover zijn, zeg maar. Maar dus dat is wel een vereiste. Dat we gewoon zelf gaan bepalen wat er gebeurt. En ja, weet je, dat veel van het ja, tussen haakjes verzet lijkt ook maar gewoon een script te volgen, als het ware. En ja, of dat dan een script is van het establishment of zo, dat weet ik niet. Maar ja, heel veel van het verzet lijkt ook gewoon AstroTurf te zijn of Controlled Opposition. En ja, ik heb ook niet het idee dat de grote massa nu echt aan het wakker worden is of zo. Ze mekkeren wel een beetje dat ze niet weer in spijt. En ik wil niet weer in spijt. Maar verder komt er ook niet echt heel veel uit, weet je. Dus ja, er zal echt nog wel wat meer moeten gaan gebeuren om hieruit los te komen. En ja, ik hoop wat dat betreft dat wat ik de afgelopen maanden heb gebracht, dat bijdraagt aan het emanciperen van onszelf, als het ware. En aan het loskomen van het narratief. En ja, dat we gewoon zelf de agenten worden, zeg maar. Of de acteurs, of hoe je het ook noemen wil. Ja, ik hoop dat het narratief daadwerkelijk aan het in elkaar donderen is. Want ik ben er ook gewoon zat om er steeds over te moeten praten, weet je wel. Sowieso zal ik volgende week, tenzij er iets heel geks gebeurt, even geen actualiteiten behandelen. Dan gaan we het weer over een ander onderwerp hebben. En want om het daar nou iedere week over te hebben, nu weten we het wel. Volgens mij heb ik wel eens een beetje alles gezegd wat dat onderwerp betreft. Dus ja, daarmee ga ik deze uitzending afsluiten. Ik geef jullie de groet de rechtvaardige. En voor de nieuwe luisteraars, de groet de rechtvaardige. Dat is hoe wij elkaar gaan herkennen in The Wasteland. Dat doe je door je rechtervuist op je hart te leggen en je duim omhoog te steken. Dus die. En verder, zou ik zeggen, bedankt voor de aandacht. Graag tot volgende week.